We gaan verder naar het volgende onderwerp en dat is de transformatie agenda zorg welzijn. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Redmeijer en dan kom ik bij de heer Poels van GroenLinks. Mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dank. Het agendapunt waar het allemaal bij elkaar komt van de afgelopen dagen. En ik kan u zeggen, het was veel. Er is hard gewerkt door ambtenaren, want wij hebben ook hard gewerkt om alles te lezen. Maar nou om de inhoud. Het is goed dat al die beleidsstukken samen zorgen voor een sociale en mooie Hilversum. Uiteindelijk. Daar zou de basis voor moeten komen te liggen. Het is ook goed om te zien dat daar voldoende budget voor vrij wordt gemaakt. Want in de afgelopen jaren is dat gewoon heel erg goed geweest. Is de mening van mijn vrouw. Er zit synergie in de stukken en die zijn van belang. Dat ze samen die basis horen om te gaan bouwen aan een mooie sociale groep. Die rode draad die onderschrijven we wel. Maar we hebben wel een aantal punten van zorg die we graag nog even willen meegeven. Onze grootste zorg zit hem eigenlijk toch wel in die vrijwilliger. Want die vrijwilliger is ook een heel bestemmer. En die vrijwilliger die moet hier onderdoor gaan met allerlei klussen voor zijn buurman, voor zijn vriendinnen, voor zijn kinderen, of wie dan ook. Dus die moet wel, zeg maar, voldoende beschermd worden. Mm-hmm. Die moet ook zo vrijwilliger kunnen zijn, maken, boodschappen kunnen doen, dat hij veilig is. En dat hij niet meer belast wordt, net als mijn mantelzorg vaak wel het geval is. Verder vinden wij belangrijk dat vrijwilligerswerk niet leidt tot verdringing van de arbeidskracht. We hebben al een paar dagen aangehaald en ik snap dat het moeilijk is om een antwoord te geven, maar we vragen aan de wethouder hoe zij denkt te kunnen borgen in het plan. De onvoorspelbaarheid en het kortcyclisch plannen is toch ook wel een punt van zorg die we hebben. Want kortcyclisch is korte termijnplanning, kortzichtig zou genoemd kunnen worden. Terwijl wij best begrijpen dat je op zoek bent naar wat werkt en wat werkt niet. Maar het moet uiteindelijk wel leiden tot een langer en, sorry SP, duurzamer beleid. Gisteren zei je collega duurzaam, dat ik een rot word.
Hij zei structureel.
Ja. Gaat nou, er moet een structureel beleid komen op de lange termijn. Dus we hebben daar een beetje zorg over. En wij vragen ons af of dat de wethouder dat met ons kan delen. En hoe zij ons kan uitleggen dat het uiteindelijk gaat leiden tot een duurzaam beleid. Verder vragen wij ons af hoe de wethouder, als je kortcyclisch gaat, iedere keer evalueren, bijstellen, hoe je dan die raad nog meeneemt. Want wij willen toch ook wel graag onze rol houden. En als u gaat bijstellen, hoe gaat u ons dan informeren waarom u bijstelt en wat wel gewerkt heeft en wat niet. Mm-hmm. En waarom het ons niet doet. En dan de laatste vraag. Voor de eerste termijn. Op pagina 4 van uw raadsvoorstel geeft u aan dat het personeelsbudget voor het sociaal plein nu net aanpast. Maar wat nou als gaandeweg blijkt dat het nu net niet past? Bent u dan bereid erbij te stellen? Dat was voor de eerste
termijn. Dank u wel, mevrouw Redmeijer. De heer Poels, GroenLinks.
Alleen maar even voor de
agenda. Sorry?
Niks.
Nee, niks. Mevrouw Kool. Oké, meneer Poels. GroenLinks. Oké.
Okay. Ja, dankjewel, voorzitter. De transformatie van de woningwelzijn. Een beweging die hard nodig is. En die, als die goed wordt uitgevoerd, ook veel kan opleveren, denk ik. GroenLinks is een groot voorstander van het inzetten op de sociale basisinfrastructuur. Laagdrempelige ondersteuning, dicht bij huis. Om zo de reactieve zorgtrajecten te voorkomen. We zijn blij dat hier aandacht voor is, dat hiervoor geïnvesteerd wordt. Alleen we missen wel in een stuk hoe de sociale basisinfrastructuur er in heel zo nou uitziet. Er wordt gezegd, we gaan de structuur die we in 2018 hebben opgebouwd, nu eigenlijk structureel vastzetten. Nou, prima. Maar hoe ziet dat er dan uit en waar werken we dan aan? Hoe gaat dat er uiteindelijk uit? Daarnaast is het stuk voor mijn smaak af en toe een beetje vaag. Op pagina 16 staat bijvoorbeeld, daar ben ik heel blij mee, dat er aandacht is voor je eenzaamheid onder jongeren. Ik denk, dat is mooi. Maar dan wordt er alleen maar gezegd dat er aan de hand van een themaavond gekeken gaat worden hoe het beleid eventueel zou kunnen worden aangeschreven. En dan ben ik nog niet helemaal gerustgesteld. Het risico van de transformatie is dat je te veel gaat vragen van je voorveld. En dat heb je bijvoorbeeld bij mensen met een psychiatrische achtergrond. En er wordt in een stuk gezegd van ook voor die groep, ook die groep kan indicatieloos hulp krijgen. En daar zit natuurlijk wel een risico aan. Want straks komen bepaalde mensen met bepaalde achtergronden in buurthuizen. En die kunnen daar niet de hulp en de ondersteuning krijgen die ze echt nodig hebben. En daar maken we ons zorgen om. En ik wil graag van u weten, hoe voorkomt u dit? Dan, en ik moet het toch noemen, en veel mensen zullen niet te wachten, maar voor je de evaluatie van winst. Er wordt in het stuk heel vaak iets gezegd over winst. Er wordt heel vaak naar gewezen, er wordt gewezen naar evaluatie. En er wordt op een gegeven moment gezegd, we hebben in onze bedrijfsvoering continu gesleuteld aan verbetering van cijfers en duiding. En blijven dat doen, zie je evaluatie winst. En daar hebben wij maar een deel van de evaluatie gehad, maar uit die evaluatie is het voor mij moeilijk om al dezelfde conclusie te trekken. Daarnaast wilde ik een koppeling maken met buurtbeleid. Deze twee, dus de transformatie en buurtbeleid, zijn voor ons echt wel dingen die samen gezien worden. Ik wilde gaan zeggen dat eigenlijk in mijn ideaalbeeld, wil ik eigenlijk gewoon een overzicht van de buurt en wijk in Hilversum. En dan wil ik weten wat daar sociale basisinfrastructuur, welke verenigingen zijn er, welke initiatieven zijn er. Wat zijn de meest voorkomende problemen, wat is de buurtagenda en waar gaan we de komende jaren aan werken. En daar kunnen we dan nog op sturen. Nou, tot mijn grote verbazing, toen ik een document toegestuurd kreeg vanochtend, en dat was een beetje zo'n doorscannen op werk, was het een document wat daar al een beetje op kon te lijken. Dan heb ik het over de buurtenstuk.
Dat we echt verder niet noemen.
Dat is eigenlijk maar je pols het stuk wat niet genoemd wordt.
Ik kwam er niet helemaal uit, dat ik wel voorzichtig. Maar dan denk ik, dat is natuurlijk, ik heb niet helemaal kunnen lezen hoor, want ik was zat op werk, maar dan denk ik wel, dat is wel de stap die wij graag zouden willen zien. Echt per wijk, per buurt, een overzicht van wat is er nou, waar sturen we op en waar gaan we mee aan de slag. Dus dat is eigenlijk mijn laatste vraag. Ziet u de mogelijkheid om die beide stukken samen te voegen?
Ja, goed.
Meneer Van Voorde, CDA, heeft een vraag aan u, meneer Koos.
Ja, ik maak er toch wel ernstig bezwaar tegen, omdat ik van die stukken niet ken. We moeten doen met voorliggende stukken. U verwijst naar stukken die ik niet ken. U vraagt de wethouder specifiek om stukken samen te voegen. Dat vind ik best complex. De wethouder geeft zelf aan van dat stukken niet betrokken worden bij de besluit van vanavond. Ja. Dus ik zou echt willen voorstellen om het niet ook dan in die bijdrage te behandelen. Nou, we hebben net een ordevoorstel gehad om het stuk niet te behandelen, omdat het de talen samen ontbreekt. Nou, u heeft zelf al iets gerefereerd aan winst. Ik vind het echt, ik vind het eigenlijk niet zo chic.
Meneer Poels.
Nou, ik begrijp het punt van meneer Poels, maar kijk, ik had al voordat ik dat stuk gezien had, dezezelfde bijdrage geschreven. Dus het punt waar ik aangeef dat ik een koppeling wil met buurtbeleid is niet gemaakt op basis van het stuk van vanochtend. Maar dat is gewoon een wens die we al hadden. Ja. Dus het is voor mij betreft moet je ook het stuk daarbij te laten en dan gewoon nog met de opmerking dat ik dat graag zou willen.
Dat gaan we ook doen, meneer Poels. Mevrouw Van Dalen.
Volgens mij gaat meneer Poels ook helemaal niet in op de inhoud van die stukken over buurtbeleid, maar noemt gewoon dat het bij belangrijk is. Dat lijkt me dat dat toch goed.
Dat is een,
Ik denk dat de heer Poels voldoende heeft gezegd dat al in zijn bijdrage, voordat hij stuk kennis nam van de stukken, als ik u goed begrijp, had u dit al genoemd. Maar dan blijven we ook verder bij de inhoud even weg. Dan is dat het. Meneer Poels, bent u klaar met uw bijdrage? Ja? Dank u wel daarvoor. Mevrouw Bijl, Hilversumsplan.
Ja, als u mij nu toch mag houden.
Ja, gaat u gewoon.
Goed, transformatie en eenmaal welzijn. Dat is mooi. Eenmaal welzijn. We gaan experimenteren. Experimenteren kan heel interessant zijn. Experimenteren met mensen is iets waar we heel kritisch over kunnen zijn. En waar we vreselijk goed bij na moeten denken wat we allemaal gaan doen. We hebben het dashboard gezien allemaal. En we zien dat er met name op het onderdeel WMO heel duidelijk binnen het sociaal plein nog heel veel te doen valt. We zien daar gewoon wat problemen. De vraag is, biedt het plan zoals het nu ligt en de plannen van de afgelopen dagen, biedt dat nu echt die garantie op verbetering? Een van de stukken die ik heb gelezen, waar ik heel blij mee was het stuk van de adviesraad. heel goed, heel duidelijk met hele concrete adviezen ten opzichte van het voorliggende grote informatieagenda. En wat heel soms belang nu echt hoopt en verwacht is dat hier met name naar het adviesadvies aan goed wordt gekeken, zowel bij de wethouder als de collega's hier, want het gaat namelijk echt zo, we zijn met iets bezig. In tegenstelling tot de andere onderdelen van de plannen gaan we hier namelijk iets heel anders doen. We gaan hier zeggen, we gaan van maatwerk nog terug naar algemene voorzieningen. Het gaat niet meer om passende hulp voor de inwoner, goede zorg, de ondersteuning, nee, we gaan doorsturen naar algemene voorzieningen. En de vraag aan de wethouder is dan ook, hoe verhoudt zich dat van het recht op passende zorg voor onze inwoners? Het werken zonder indicatie betekent dat het werken minder omslachtig wordt. Dat net als in ons belang ziet dat het werken vooral een beetje goedkoper wordt. En vraag me echt af, waar zit dan het werken? Ja. Waar zit de verbetering van mensen? Is mijn vraag.
Mevrouw Bijl, u krijgt een vraag van mevrouw Kamp.
Ja, ik vraag me af hoe u kunt onderbouwen dat het werken zonder indicatie goedkoper is. Als de substitutie die daarop gebaseerd was, van 0,8 voor max 0,1 is gerealiseerd.
Dat is ook mijn vraag. Dan kom ik zo verder.
Oké, maar dan is het dus niet goedkoper.
Nee, stel ik dus aanleidingstekens.
Oh, maar dat hoor ik niet.
Zal ik voortaan zeggen? Nee, het is wel beter. Is misschien wel handig.
U bent het eens, begrijp ik. Ja. Gaat u verder, mevrouw Bijl.
Oké, dat staat er nog in het stuk. Vooralsnog, dus alles even. Vooralsnog is nog niet concreet en uniform invulling gegeven aan het formeel inrichten van het steunpunt van sociaal planning in wijkcentra. Dus mensen kunnen in wijk en buurt terecht, maar ze hebben nog steeds geen laagdrempelige toegang tot het sociaal plein in de wijk. Ik vind dat een gemiste kans. En de vraag is dan ook wanneer deze steunpunten dan wel formeel zullen zijn ingericht. Aangezien het vooralsnog blijkbaar alleen te doen is dat je gaat sjoelen in de wijk. Op voorwaarde dat de autonome groei beperkt blijft, zouden de WMO-uitgaven kunnen dalen in deze instelling. Blijft die autonome groei beperkt? We worden niet allemaal ouder, we leven niet allemaal langer, we moeten niet allemaal langer thuis blijven met hulp en ondersteuning en wellicht een beroep moeten doen op een wetmaatschappelijke ondersteuning. Ik wil graag weten waar die aanname vandaan komt, dat de autonome groei beperkt zou kunnen blijven, in ieder geval de voorwaarden die gesteld worden in de stuk. En dan zijn we weer terug bij de vrijwilligers. De vrijwilligers worden tussen aanhalingstekens ingezet. Het spijt me zeer, vrijwilligers kun je niet inzetten. Vrijwilligers, dat is een totaal ander principe. Vrijwilligers melden zichzelf, vrijwilligers willen wat doen. En om ze zo in een stuk neer te zetten waarbij er zelfs nog gesproken wordt over de wederkerigheid die bij de inzet van vrijwilligers wordt neergezet. Ik hou me hard vast. Ik vind het heel erg jammer en heel erg triest dat we, dat we zo'n belangrijke rol aan vrijwilligers toebedeelden. In totaal zien wij de afgelopen dagen een flink aantal losse nota's, die weliswaar claimen onderling verbonden te zijn, maar in essentie alleen nog qua aanpak, bijvoorbeeld maatwerk versus algemeen, dat is zoals het hier zit, behoorlijk verschil. We zien heel goede pogingen om te besparen, om dichter op de mensen te zitten. Maar wat we ook zien, dat met name in dit plan, maakt de gemeente zich te veel afhankelijk van vrijwilligers voor ons. Wij missen een concrete visie op het verbeteren van de situatie van mensen die een beroep doen op de WMO. En een concrete ambitie, anders dan voor 2019, moet 80% van de WMO-aanvragen via indicatie binnen de wettelijke termijn worden behandeld. Als je nou om die reden indicatieloos gaat werken, dan kan ik me voorstellen dat je dan misschien 80% gaat halen. Maar dat vind ik een beetje raar. Ja. Dan, wat een beetje daarop aansluit. Sinds februari 2019, lees ik in het stuk, is er een verbeterd WMO-werkproces geïmplementeerd. Nu weet ik niet of dat aan mij ligt, en alsjeblieft vertel me dat. Maar ik zie dat op de schoolreparatie van Sociaal Plein alle mensen terug. Ik wil graag weten of dat alleen aan mij ligt, of hoe dat zo is. Kortom, wat ons betreft hebben we nog steeds geen duidelijke visie, ambitie en smart gemaakt plan van het geheel. En ik vraag dan ook aan de wethouder om een concreet overzicht van de veranderingen in de plannen die binnen het sociaal milieu nu voorliggen. Nou, hoeveel mensen gaat het? Wat is nou echt de ambitie? Hoeveel extra kosten zijn er? Ik wil eigenlijk gewoon graag twee appeltjes. Eentje met wat doen we met de FTE, eentje wat doen we met de financiële middelen en wat is dan onze doelstelling voor 2020. En dat zou ik heel graag willen hebben voor de raadsbehandeling van 26 juli.
Dank u wel, mevrouw Bijl. Wie mag ik het woord geven? Ja, mevrouw Kalk en dan kom ik bij de heer Van Voorden. Mevrouw Kalk begint en dan kom ik bij mevrouw Van Voorden. Mevrouw Kalk, gaat het voor.
Dank u wel, voorzitter. Wat goed is, maken we sterk. Dat staat in de notitie en daar ben ik erg blij om dat dat erin staat en wat in deze notitie niet staat. We gaan alles anders doen. Dus nu andersom, hè? Even in herinnering, het laatste jaar zijn we op verschillende momenten geconfronteerd met ontbrekende cijfers, het niet halen van doelstellingen, niet halen van termijnen, noem maar op. En waar wij naar op zoek zijn, zijn zekerheden die ons in staat stellen te sturen als gemeenteraadsleden, maar ook zekerheden voor inwoners, en dat is minstens zo belangrijk, en eigenlijk belangrijker, dat voor hun de termijnen worden gehaald en dat het geleverd wordt waar mensen hoop op hebben en waar mensen ook recht op hebben. Dan verbaast ons dat deze notitie als ondertitel mee heeft gekregen het management van onze voorspelbaarheid. Daar wil ik ook graag bezwaar tegen maken. A, is het gewoon niet waar? Want het gaat om inwoners en zijn inwoners met een zorgvraag. En dat is niet anders dan 10 jaar geleden en ook niet anders dan vorig jaar. Dat is voorspelbaar. Ontwikkelingen in de samenleving gaan niet van vandaag op morgen. Demografische ontwikkelingen kennen een lange doorlooptijd. Wetgeving zie je aankomen. Politiek bestuur verandert 1 keer in de 4 jaar en ook niet elk jaar. En begrotingen zijn vooruit te plannen en daarnaast geeft hij in alle stukken ook prognoses. En ook prognoses zijn gebaseerd op een beeld van de toekomst. Dus het managen van onvoorspelbaarheid lijkt eerder aan een voorschot te nemen op uitkomsten die niet bedoeld zijn, dan dat het echt iets gaat toevoegen in, waar wij voor staan. U zegt, omdat het onvoorspelbaar is, kunnen we geen beleidsplan maken, maar maken we een agenda. Een agenda kent een korte doorlooptijd. En u zegt tegelijkertijd, dat geldt voor het hele sociale domein. Maar we hebben gisteren nota's behandeld, die gewoon 4 jaar gelden. En we hebben vorige week ook nota's behandeld met de andere doorlooptijd. Dus waarom is voor dit onderdeel, het DMO-onderdeel, het noodzakelijk om maar altijd een agenda te werken met een veel kortere termijn, terwijl die ontwikkelingen die u schetst voor het hele sociale domein gelden. Dat is één. Daar willen we graag antwoord op hebben. Wij zijn...
Mevrouw Kalk, u krijgt een vraag van mevrouw Van Vliet, D66.
Ja, voort blijf ik op hangen. Je zei van dit WMO-deel. Zegt u daarmee dat het stuk alleen over de WMO gaat?
Daar kom ik zo op terug. Mevrouw Kalk. Mag, ja? Want dat is inderdaad een hele relevante vraag. Hè? Dit moet een integraal verhaal zijn. Die integraliteit kan ik niet overal ontdekken. En ik ben ook niet de eerste, volgens mij zei u dat ook, mevrouw Bijl. Ten eerste, de jeugd ontbreekt. Terwijl de jeugd een ontzettend belangrijke doelgroep in het sociaal domein is. Maar ik moet ook een aantal relaties zelf gaan leggen, die ik wel kan beredeneren, maar die ik niet kan herkennen. En hoe kan ik er dan op sturen? Welke doelen worden erop vastgesteld? Dus dat is in relatie tot de integraliteit. U bent tevreden over de afgelopen 3 jaar, 2015-2018, de zachte landing. En daar zijn wij ook tevreden over in die zin dat de meeste mensen hebben gekregen wat ze nodig hadden. Maar ze hebben er wel lang op moeten wachten. De termijnen zijn niet gehaald. En voor sommige groepen, neem de mensen van dagbest, heeft het wel heel erg lang geduurd. En dan vind ik het wat jammer dat de kritische kanttekening niet ook naar binnen wordt gemaakt. Maar goed, dat hoeft ook niet, maar ik wil dat toch graag met u delen. Wat u verder wil uitbouwen, en op zich zijn we daar helemaal niet mee oneens. Hè. Die sociale basis is gewoon hartstikke belangrijk. Daar zijn we ook net als GroenLinks warm voorstander van. Het ondersteunen van vrijwilligers is hartstikke belangrijk, maar we sluiten aan. Het mag nooit leiden tot verdringing. En ondersteunen kan ook niet zijn dat zij taken gaan overnemen van. Het uitbouwen van experimenten, u weet hoe dat we daarover denken. Wij hebben bij de begroting al gezegd als Partij van de Arbeid, het hele substitutieverhaal is op lucht gebaseerd. En je kunt het niet hard maken. De beweging van welzijn naar zorg is een beweging, of van zorg naar welzijn is een beweging die je niet in 1 jaar kunt realiseren en ook niet in 4 jaar kunt realiseren. Er zit 100 jaar geschiedenis aan vooral. Op dit moment, u zegt ook, de beweging hebben we te makkelijk ingeschat. Dat is zo, maar hij is er niet uit. En wij zouden willen voorstellen om het hele substitutie, omdat je het niet hard kunt maken, elkaar uit te gaan.
Mevrouw Kok, u heeft een interruptie van mevrouw Lidmeijer.
Ja, ik ben een beetje verbaasd. Ik net zei iedereen zo van ja, het is allemaal lange termijn kan eigenlijk makkelijk. Ja, want we hebben prognoses en we waren kort. En nu zegt u, ja, nee, dat kan allemaal niet zo, want er zit 100 jaar geschiedenis achter. Dus dat is nou lang of nou kort.
Mevrouw Kok.
Er staat het werd een verkeerde volgtrekking. Ik zeg niet dat, ik zeg dat ik hier heel goed in voorspel. En de voorspelling die wij bij de begroting hebben gedaan over het verhaal van substitutie was, dat is niet realiseerbaar. En die blijkt nu ook niet gerealiseerd te zijn.
Maar we hebben ook een transformatieagenda. En dat, u zegt net zelf, het kost tijd om dingen te veranderen. En dan moeten we dingen beproeven om te kijken of dat leidt tot een verandering, toch?
Nee, dat zeg ik niet.
Ja, maar dat vraag ik me dan af. Hoe zich dat met elkaar verhoudt?
Voor wat met zich met elkaar verhoudt?
Nou, als je iets verandert in een transformatie. Mm-hmm. Ja?
Nee. In de nota staat dat de maatschappelijke trends onvoorspelbaar zijn. Dat de ontwikkelingen in de samenleving onvoorspelbaar zijn. Dat je wetgeving niet kunt voorspellen. Dat politiek bestuur leidt tot keuzes van de waan van de dag. Dat zijn de dingen die wij bestrijden. Dat zijn dingen, demografische ontwikkelingen of de bevolking ouder wordt, is prima voorspelbaar. Politiek verandert, bestuur verandert één keer in 4 jaar. En
dat is mijn help.
Ja? Ja. Oké. Goed, gaan we verder. Dus die sociale, het verder uitbouwen, dat is op zich is dat prima. Maar ook hiervoor geldt, waar gaan we dat nou op? Wanneer zijn we tevreden? Waar gaan we dat op beoordelen? En dat is eigenlijk waar we steeds de afgelopen jaar ook op zijn vastgehaakt. Wanneer is iets goed? En wanneer worden we niet verrast met tussentijdse wijzigingen? Uw antwoord is kort cyclisch rennen. Mevrouw Rentmeijer, we waarschuwden net al voor, daar zitten haken en ogen aan. Daar zijn we het volledig mee eens. We hebben toch graag naar een lange termijn planning. En daarin kun je tussentijds doelen en mag je het in alle tijden bijstellen. Maar je moet wel een stip op de horizon hebben waar je naartoe zou willen. En dat geldt voor het hele sociale domein, niet alleen voor dit onderwerp. Het antwoord op die onvoorspelbaarheid is transparant naar de raad. En de raad wordt in gelegenheid gegeven om kaders bij te stellen. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Dat is onze taak namelijk. Dus daar moeten we op deze manier bij instellen. En dat we wel leren over de verschillende rollen partnerkaartjes op dat geven, dat lijkt ons ook vanzelfsprekend. En dat op zich prima. Het indicatieloos werken. We hebben het daar vaker over gehad. Die ruimte aan de professional die hoort er te zijn, geen enkel punt. De dienstverlening door vrijwilligers, terecht wordt daar de opmerking over gemaakt. Dat moet binnen grenzen en mag nooit leiden tot verdringing. Het indicatieloos werken op zich, daarvan blijven we zeggen, u moet oppassen dat daarmee de rechtspositie van de inwoner niet nodeloos verzwakt. En het kan niet zo zijn dat als je zonder indicatie instemt om zonder indicatie te werken, dat je dan wel snel hulp krijgt en dat je met indicatie langer op die hulp moet wachten. Dat hebben we de vorige keer gezegd en ik wil het hier graag nog een keer nadrukkelijk op de agenda hebben van die, het gevolg van dergelijke keuzes mag niet leiden dat de ene inwoner lang moet wachten en de andere direct wordt geholpen. Ik wou voor de eerste termijn 10 bij laten, als u dat goed
vindt. Goed, wie mag ik het woord geven? De heer Van Voorde, CDA. En dan kom, oh nee, ik was mevrouw Van Vliet, was u voor. Dat was nog wel zo. Ja, ja, dat moet ik wel echt doen.
Dat mag ik. Alle ruimte.
Ja, D66.
Dan begin ik wel met iemand dat volgens mij geteld dat er ongeveer 500 pagina's te lezen hadden de afgelopen periode. Stuk voor stuk pagina's die iedere inwoner van Hilversum de essentie raakt, het prettig leven in je eigen woonomgeving. Het welbevinden, het welzijn, zo u wilt. Vanavond ligt de transformatieagenda voor. Ik heb het eerder in het huis gezegd, D66 is ervan overtuigd dat welzijnswerk het goed sociaal functioneren van de buurt versterkt en preventief werkt. Welzijn voorkomt zorg, wij willen dat zorg op maat is, dat er is wat nodig is en niet per se wat volgens de regel zou moeten. Gerichte en actieve ondersteuning van welzijn en zorginitiatieven horen daarbij. Ook worden buurten, daar worden buurten sterk van en de eigen kracht van de samenleving groter. D66 heeft het ook gesteld dat we af en toe twijfels hebben of de aanpak de juiste is en of we dit als gemeente wel aankunnen. Maar we zijn op weg en we gaan experimenteren en leren. En we zijn optimistisch dat dat lukt. Dat was december 2018. Nu ligt het stuk voor. Ik zie dat er echt heel veel werk verzet is. Ik kan niet anders zeggen dat ik daar waardering voor heb. En ik herken ook heel veel van wat ik hiervoor gezegd heb. Maar er zijn toch op 4 belangrijke punten waarvan D66 toch een vraag heeft. Allereerst, het is ook wel even eerder genoemd, ik weet even niet meer door wie, de definitie van een sociale basisinfrastructuur. Die vind ik, zoals die gehanteerd wordt in een stuk, vind ik die te smal. De sociale basis wordt geïnterpreteerd als het geheel van functionarissen, de sociaal werker, de opbouwwerker. Gek genoeg hoort de buurtcoördinator daar niet bij. En in de ogen van D60 is de sociale basisinfrastructuur veel beter. Het gaat enerzijds om de stenen die je hebt, de buurthuizen, de plekken waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je vragen kunt stellen, waar je zorg kunt krijgen. En op de andere kant gaat het om de mensen. En dat zijn de professionals natuurlijk, maar het gaat ook om de buurtinitiatieven, sterke vrijwilligers in de buurt, de buurtmoeders, noem het maar op. Dus dat is een veel bredere definitie die voor mij nodig is om de bovengestelde doelen te kunnen bereiken. Als dat goed is, dan is er al aan een belangrijke voorwaarde voldaan voor een prettige en veilige woonomgeving. En dat is wat we willen. Alleen die prettige woonomgeving kom ik op het tweede punt, wat ook al door een aantal mensen genoemd is. Dat ook voordat ik de mails vandaag kreeg over het niet nader te noemen stuk, dat een brede visie op welzijn en zorg niet los te koppelen is van buurten. Buurten, zorg en welzijn hoort voor mij bij elkaar. Dat zijn communicerende vaten, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het stuk gaat te veel in op de beweging van zorg en welzijn in de wijk. Hoe kan de WMO in de wijk geregeld worden? Hoe doen we dat met maatwerk enzovoorts? Hartstikke belangrijk, kan niet anders zeggen. Ik ben ook blij dat het gebeurt. Maar het voorkomen van zorg in de wijk zelf komt te weinig aan bod. In de ogen van D66 hoort daar een geografische benadering bij. Is in iedere wijk dat wat nodig is? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Wat kan de buurt zelf? En als de buurt niet zelf kan, hoe kunnen wij dat dan als gemeente stimuleren? Hoe kunnen we zorgen dat de zelfredzaamheid in de wijk zo groot mogelijk is en daarmee de loop naar het zorgloket voorkomen wordt? Integrale visie daarop is nodig, het is eerder gezegd vandaag. En vooral in en met de wijk moet die gemaakt worden. Het uitvoeringsplan heet niet voor niets, hè, ontmoeting en ondersteuning in de wijken. En het woord ontmoeten wordt in het stuk echt gemist. En bij het voorkomen van zorg, het preventieve deel. Het zorg van de 85% die in die cirkels in het stuk genoemd worden, die nu nog geen zorg nodig hebben. Daar kom ik op bij mijn derde punt, dus de ondersteuning van de mantelzorgers in de wijk. Ik vind de ondersteuning die nu geboden wordt, vind ik echt onder de maat. U gaat uit van houden wat we hebben voor de mantelzorgondersteuning. Dat betekent, ik geloof iets van 80 uur ondersteuning in de vorm van een consulent en een mantelzorgcompliment. De praktijk wijst uit dat dat nu al veel te weinig is en we zullen zien dat de mantelzorgers alleen maar een aantal toe gaan nemen en hun zwaarte ook toe gaan nemen de komende tijd. Alleen Tegooi heeft al het plan om 20% van hun zorg thuis te leveren in plaats van in het ziekenhuis zelf. Dus dan kan je kan bij elkaar optellen wat dat gaat betekenen. Dus we vinden het beleid vinden we van de gemeente op dat punt vinden veel te doen. D66 mist visie en beleid op de jonge mantelzorgen, op respijtzorg, op betere ondersteuning en advies, op maatwerk, op evaluatie van het gebruik van de urgentieregeling bijvoorbeeld, het bevorderen van aanpassen van woningen, de mantelzorgunit in de achtertuin bijvoorbeeld. Dit onderwerp wordt echt een betere plek in deze agenda te krijgen en daar is de tijd nu rijp voor volgens mij. Ik snap dat veel betekent voor de organisatie, dat zien we ook. Betekent ook, kom ik ook terug op het vierde punt, daar ben ik ook niet de eerste in. Regie heeft het aangegeven, mevrouw Redmaar heeft het aangegeven, mevrouw Kalk heeft het aangegeven. Dat stapsgewijze oppakken van die aanpak. D66 vindt het verstandig om het in kleine stappen te doen. En dat je moet bijsturen is ook goed, maar je moet wel weten wat de plek op de horizon is waar je naartoe wil, anders dan weet je nooit wanneer je er bent. Dat betekent dat ook wij het nodig vinden om je doelen goed te benoemen en dus te weten wanneer je ze gehaald hebt. En die doelen ook geografisch over de wijken, buurten, ik mag het niet zeggen, ik noem het toch even over de buurten, hoe dat verdeeld is. Ik wil graag weten hoe u dat ziet. Als laatste over de kortcyclisch denken. Een ander punt wat ik daar nog bij aan wil stippen is dat kortcyclisch denken ook niet moet betekenen dat het alleen maar korte contracten zijn die je met de aanbieders hebt. Het is van belang dat ook de zorgprofessionals, maar ook buurtinitiatieven waar je relatie mee aangaat, dat langdurig kan groeien, dat vertrouwen, kennis kan groeien en dat goede ondersteuning geleverd kan worden aan de mensen die het nodig hebben, want daar doen we het top maar voor. Dat is mijn vraag.
Goed, ik dank u wel. De heer Van Voorde, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, we hebben het al een tijdje over gehad met de opbrengst van winst en het ontbreken van monitorgegevens. Vinden we wel zorgelijk. Die punten hebben we ook al gemaakt tijdens raadsvergadering. Daarom vinden we het eigenlijk niet juist en correct om het stuk nu te besluiten om voor te leggen. Maar vooruit, laten we doen alsof het allemaal heel goed gaat. En laten we zo met mijn stuk gelezen. Wat we gisteren ook gezegd hebben, is dat we wel heel jammer vinden dat we de adviezen, de beantwoording van de adviesraad Sociaal Domein niet hebben. En dat vinden we eigenlijk ook de discussie te kort doen. Zeker als commissie, maak wat goed gebruik van jullie opmerkingen. En dat wordt nu eigenlijk overgegeven naar een soort van raadsvergadering. En dat is, ik vind dat complex en ik vind dat ook onnodig en zonder dat gebeurt. En ik hoop dat dat niet meer gaat gebeuren. Dat we daar ruim in de planning rekening houden om dat op die manier te doen. We doen heel veel mensen tekort zoals we het nu doen. Ik had eigenlijk ook wilde beginnen met, het is wel mager qua context, maar ik heb begrepen dat we vanmiddag daar een stuk van hebben ontvangen. Dus ik sluit me aan dat ik met D66 erover heb gezegd, het is natuurlijk breder dan nu zorg en welzijn. Ik weet altijd al van ons welzijn scheelt een kilo zorg en zo hebben we natuurlijk ook wat bekeken. En we zijn natuurlijk in basis gewoon voorstander van dit beleid. Zeker onze voortzetting van experiment volgens mij in een periode dat we er ook nog wat van mochten vinden. zo te zeggen.
U mag maar, er nog steeds wat van vinden.
Ja, dat weet ik. Maar dat was ook een vriendschap. In grote lijnen zijn we natuurlijk voorstander van het beleid, wat ik al gezegd. Maar ik wil graag met u even de twee pijlers doorlopen. De eerste pijler, de stevige sociale basis. En met behulp van sociaal werk, ontmoetingsplekken en informatie over wat te doen is in de wijk of de buiten. Natuurlijk hebben we eind vorig jaar discussie gehad over substitutiegelden. Maar blijkt de inschatting was niet realistisch. Daarvoor heb je een experiment. Op zich geeft dat natuurlijk niks. Maar we willen u wel oproepen om realistisch te blijven. Wees kritisch. En hoe kritisch ben je als je een kwalitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek bij 6 mensen afneemt? Ja. En dat als een soort van representatief neemt. Dus dat lijkt me wel een punt om, daar maak ik me dan zorgen over. Dus ik vraag aan de wethouder om daar ook wat sterker op te sturen. Zodat dat ook gewoon... een goed beeld geven van de werkelijkheid. En hoe kunnen wij inschatten of die enkele honderden aanvragen, wat natuurlijk al heel breed geformuleerd is, voor de €350.000 kunnen worden afgerond? Want we gaan daar namelijk ook een experiment doen over indicatieloze dagbesteding, heb ik begrepen, waarvan de business case nu nog niet bekend is. En we gaan er ook een soort van ontmoetingsplekken uit financieren. Dus de vraag wel, realisme is voor ons wel de oproep. We hebben liever een begroting die afwijkt of een meer geld aan de voorkant dan achteraf dingen moet corrigeren. Volgens mij is dat niet en geeft dan anders aan wat de risico's zijn van sommige dingen. Open communicatie is in dit geval denk ik belangrijk. Pagina 4 wordt gesproken eigenlijk de vormgeving van business cases waar alle partners zich aan communiceren. Ons vraag is wat zijn dat voor business cases, omdat we er namelijk verder niks meer over lezen in het stuk. De overige doelen uit pijler 1, zoals ontmoetingsplaatsen en meer informatie, ja, daar mag voor ons betreft wel een tandje bij. We lezen het niet meer terug, het blijft oppervlakkig. GroenLinks heeft het ook al gezegd, soms ook vaag. Er wordt nog geïnventariseerd. Hoe dit verder wordt opgepakt en welke kosten ermee gemoeid zijn, lezen we eigenlijk niet. En net zoals de informatiestrekking per wijk, mag bij ons echt wel meer aangezet worden. Op heel veel plekken wordt er gewoon in één woning niet verzorgd. De gemeentewebsite laat niet alles zien. Een sociale kaart is er nog niet. Dus er zijn wel allerlei initiatieven, maar benoem het dan en geef het een budget. En nu staat er €50.000 voor communicatie en dat lijkt mij mager gezien de ambities. Dan eenzaamheidsbestrijding. Goed dat het hier staat beschreven. Nou, het onderwerp raakt mij al jaren. En ik weet dat de wethouder ook dit onderwerp een warm hart toe draagt. Echter, zoals nu staat beschreven, lijkt het op teksten van uw voorganger. En het probleem dat ik hier heb, en daarom heb ik vorig jaar ook een tweede motie op precies hetzelfde onderwerp ingediend, is dat het plan op deze manier geen focus krijgt, zoals het nu wordt omschreven.
Geen
focus. En dat heeft nou eenzaamheidsbestrijding wel nodig. Waarom maken jullie niet echt een actieplan, zoals in de motie wordt opgedragen? Waarom schrijft u niet met uw partners op wat moet gebeuren? Daag uw partners uit. Sluit daadwerkelijk een convenant. Maak die coalitie tegen eenzaamheid in een akkoord. Op andere terreinen doet u het wel, hier niet. En ik wil echt de wethouder vragen om het alsnog te doen. De motie roept dat ook op. Op dit moment vind ik dan de motie ook niet afgedaan. En dat staat wel in het stuk. Dus ik wil graag uw bespreking op. En ook graag uw toezegging om dit alsnog meer te gieten in een daadwerkelijk plan. Dan het ondersteunen van vrijwilligerswerk. Ik lees dat de gemeente verder gaat met het continueren van een coördinator mantelzorg en een coördinator van de vrijwilligerscentraal. Dat is prima. Echter, de opgave is enorm groot. Dat lezen we door alle stukken heen. En het blijft eigenlijk ook hier wel vaag wat we nou precies gaan doen. Wat vragen we van de groep 3 mensen? Hoe gaan we dat organiseren? Welke ambities zijn daarbij? Hoeveel mensen gaan we dan vrijwilligerswerk doen? Wat is dat voor soort vrijwilligerswerk? De schreeuw om vrijwilligers is groot. De roep om verdringing tegengaan is ook groot. Maar we lezen het nergens. En dat is wel iets wat echt een omissie is in het stuk. Daarnaast hebben we een toezegging. Over een toezegging gesproken ben ik daar wat kritisch op de afgelopen dagen. Maar een toezegging staat dat we een plan, plan van aanpak vrijwilligersbeleid krijgen. Dit is geen plan van aanpak vrijwilligersbeleid. En ik zal dan ook echt vragen aan de wethouder om dat uit het stuk te halen dat de toezegging is nagekomen. Mij betreft is het juist heel goed om een plan vrijwilligerswerk te maken. Een plan van aanpak, dat met eventueel de commissie te bespreken. Zo had ik hem ook geïnterpreteerd, die motie. En niet zoals ik nu redelijk vaag omschreven. Dus aandacht goed, maar verdere uitwerking is mij betreft noodzakelijk voor dit stuk. En de opmerking over de mantelzorg van D66 sluit er ons helemaal bij aan. Dat is ook een focuspunt voor de komende tijd. Misschien kan het wel het een en ander gecombineerd worden met elkaar. Dan, waar gaat de Raad nu op sturen? En wat zijn de uitgangspunten van het beleid? Wat willen we bereiken? Naast de snelle afhandelingen. Welke situatie willen we tegengaan? Wanneer zijn we nu tevreden? Hoeveel vrijwilligers gaan we werven? Wat gaan we dan doen? Welke afspraken zijn gemaakt om eenzaamheid te bestrijden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen? Hoe houden we de kosten in de hand? Wanneer is er reden om in te grijpen? Het staat er, maar niet concreet. En dat is wel de vraag van, probeer het smart te maken. Dat heb ik ook bij een aantal andere beleidsstukken gisteren geformuleerd. Wanneer bent u nou tevreden? Niet als we meer van iets doen, maar probeer het concreet te maken. En dat missen we wel in het stuk. En dat zou echt wel onze oproep zijn om daar naar terug te komen. Het is wat ons betreft nog te weinig concreet. En daarom vragen we ook eigenlijk hoe de wethouder deze behandeling ook verder ziet met deze opmerkingen.
Ja. Dank voor het zeggen. De heer Vermaak, mevrouw Van Dalen, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week was het volgende stukje in de krant. We hebben als burgers en gebruikers moeite om afstand te nemen van bestaande. Maar het systeem is topzwaar geworden. Iedere sector hangt van subsidies, toeslagen en verworven rechten aan elkaar. Je moet steeds terug gaan naar de vraag, wat moet de overheid überhaupt doen en wat kan de samenleving zelf? Maar misschien dat de CDA'ers al wakker worden, want dit zei Imke Drink kwam vorige week bij zijn afscheid als lid van de Eerste Kamer.
Standwoord. Was u bijna tijd? Die denkt maar later.
In de geest van Groen van Prins.
Mevrouw Van Dalen, gaat u verder.
Ook IVOSA geeft aan dat we de afgelopen 50 jaar een ongekend vangnet hebben opgebouwd met heel veel rechten, wat niet meer houdbaar is. Daar kan de VVD zich helemaal in vinden. De zorgverlening en de kosten die voor die staan onder druk. Daar moet een verandering komen in het systeem. Om de zorg van mensen houdbaar te houden in de toekomst. Bij ontmoetingen en ondersteuning in de wijken hebben we het hier natuurlijk al uitgebreid over gehad. En toen heeft de VVD ook deze beweging ondersteund. We moeten wat. Het moet anders, het moet beter en het moet ook betaalbaar blijven. Het rapport over het beleid ontmoeting en ondersteuning in de wijk die wordt ook veelvuldig geciteerd in deze transformatieagenda. Die beweging ontstaat uit drie pijlers. De eerste pijler is de sociale basis versterken. De tweede pijler de vrijwilligers. En de derde pijler de verschuiving van zorg naar welzijn en indicatieloos werken. Ten eerste over de eerste pijler. Dat gaat over het werk van de sociale basis. GroenLinks heeft net ook al gezegd. Wat houdt dat nu precies in? Wat missen wij in het stuk? Zo begreep ik recent dat bijvoorbeeld jeugdwerkers, opbouwwerkers wel willen bij de sociale basis, maar de buurtcoördinatoren niet. Dat die mensen juist allemaal samen zouden moeten werken in één buurt. Dit is hokjesdenken, wat niet in het belang van de inwoners is en wat verandering in de weg staat. Het is niet mogelijk een beweging te maken van zorg naar welzijn, of een zware vorm van zorg naar lichtere vormen van zorg, indien het welzijn en buurtbeleid niet in de transformatieagenda integraal wordt opgenomen. Ook moet er gekeken worden naar raakvlakken op het gebied tussen zorg en veiligheid, bijvoorbeeld voor de opvang en behandeling van verwarde personen. Dat over de eerste pijler. Over de derde pijler, de verschuiving van zorg en welzijn, is hier ook al iets gezegd, de zogenaamde transitie naar indicatieloos werken. Wij hebben bij de technische vraag bijvoorbeeld gevraagd, in het stuk staat, er zijn bemoedigende resultaten die voortkomen uit een tussenbalans. Toen heeft mijn collega opgemerkt, wat zijn dan die bemoedigende resultaten en welke tussenbalans? Nou, de antwoorden die op deze vraag zijn verschenen, die zijn gewoon een kopie uit het rapport. Het voegt niks toe en het is nog steeds niet duidelijk. Dus dat maakt ook voor ons in de derde pijler dat we zoiets hebben. Hoe zit het nou precies? Wat gaat er gebeuren? In de plannen wordt een fors bedrag extra geïnvesteerd in de sociale basis. In de transformatieagenda wordt die niet goed genoeg uitgewerkt. Wat wordt er met dit bedrag precies gedaan? Welke opdracht geeft de gemeente mee aan de opdrachtnemers? In dit geval de samenwerkende partners. Positief is de insteek om de middel van welzijn en lichte ondersteuning in de toekomst zware zorg te voorkomen. Ook goed is de nadruk op werken en meedoen. Dit is een belangrijke en moeilijke beweging. De beweging is goed, maar de uitwerking is niet integraal en nog niet volledig. De PVD verzoekt de wethouder dan ook om uit te leggen hoe hierin voorzien kan worden. Dank u.
Dank u wel. ChristenUnie?
Ja, er is al natuurlijk heel veel gezegd, moet ik daarvoor zitten. Maar ik wil toch ook nog even het punt van de ChristenUnie gaan noemen, want bij ons ligt ook daar de nadruk op het indicatieloos werken. We delen daarin de zorg van de adviesraad, dat de verantwoordelijkheid dan toch wel meer gelegd wordt bij bijvoorbeeld een dagbesteding, die niet weet wie je binnenkrijgt. Is dat niet de verschuiving van het probleem? En is er bij een tussentijdse evaluatie ook naar die aspecten gekeken? Het blijft voor ons een vaag gebied. En we willen eigenlijk met de adviesraad zeggen, een kort gesprek kan beter leiden tot een goed vervolg van het hele traject. Na een aanmelding toch altijd een gesprek wat tot een beschikking leidt. Het hoeft geen traject te zijn van weken, kan gewoon met één gesprek klaar zijn. Dat er meer in de buurten had ik ook gelezen voor het eerste. Is een goed streven, maar hoe voorkom je dat er in de ene buurt meer mogelijk wordt gemaakt door bijvoorbeeld een buurtwerker of sociaal werker dan in een andere buurt waar het allemaal niet zo loopt? Moet er niet altijd een centraal punt blijven dat dit overzicht houdt? Decentralisering kan, maar alleen vanuit een centraal punt en dan is dat het sociaal domein. In het hele stuk worden zoveel partijen genoemd die allemaal een rol kunnen spelen in het welbevinden van een inwoner, maar het zijn kwetsbare inwoners die rust en duidelijkheid nodig hebben. En wie coördineert dat vanuit het sociaal domein? En over de vrijwilligers is ook al heel veel gesproken. Ik was blij dat er nu een stukje stond op bladzijde 17 over de ondersteuning van de vrijwilligers, niet dit in alle andere stukken. Vrijwilligers zeggen niet gauw nee, maar wordt er niet te veel op gerekend. Ze moeten een toegevoegde waarde zijn en niet een verantwoordelijke op zich. En blijft dit ook in de praktijk aandacht geven? Dat waren daar onze punten.
Dank u wel. Dan hebben alle fracties in eerste termijn een bijdrage geleverd. Dan gaan we over naar de wethouder. Kunt u meteen tot de beantwoording overgaan? Of wilt u?
Ik zou graag even schorsen.
Heel even schorsen, zullen we even 5 minuten de tijd nemen? Even schorsen en dan.
Ja,
een minuutje. We gaan een minuut of 10. Ja, even schorsen. Ja.